In Openbaring 17 wordt besloten met de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Let u er wel op, dat zegt dat waarschijnlijk wat overbodig, maar let u er wel op dat dit geen beeldspraak is. De beeldspraak was, ik zal u tonen, die vrouw, die grote hoer. En de betekenis daarvan is de vervulling, hoe zeg je dat, van die beeldspraak, dat is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Dat wil zeggen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, moet je dat dus gewoon letterlijk nemen. Want de vrouw is het type van iets letterlijks, namelijk de grote stad. En let erop hoe uitdrukkelijk het er allemaal staat. De grote stad, daar kan je niet misverstaan. De grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Het is in ieder geval niet verleden tijd. Dus misschien heeft het de toepassing in de dagen van Johannes, wat daarvoor in het boek geschreven werd, maar dat maakt allemaal niks uit. Wat uitmaakt is dat deze profetie gaat over gebeurtenissen die nog in de toekomst liggen en die verband houden met de dagen van de wederkomst van Christus. En waarschijnlijk zeg ik nou ook weer iets overbodigs in het begin van de avond. Het feit dat die dingen niet gezien worden of slecht gekend worden, breed in het christendom, dat men die dingen niet begrijpt, komt gewoon, dus heel simpel, komt gewoon omdat men niet gelooft in wederkomst van Christus. Men gelooft dat wij al inmiddels 2000 jaar lang leven in het duizendjarig rijk. U mag niet lachen daarbij, want je begrijpt dat je 1000 jaar overdrachtelijk moet nemen. Al heeft men dat gedurende de eerste 1000 jaren wel degelijk letterlijk genomen, totdat het niet uitkwam. Zodat men achteraf gezegd heeft, je moet het kennelijk overdrachtelijk nemen. Dat was de verkeerde conclusie. Je had het wel letterlijk moeten nemen, maar wij leven daar niet in. Want Satan gaat nog steeds rond als een briesende leeuw enzovoort. Die is nog steeds niet gebonden, die is niet uit de hemel geworpen. Die is, gaat ook op aarde trouwens rond in verborgenheid met de woorden van 2 Thessalonicenzen. En die zal pas in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, worden weggedaan van de aarde. En dan beginnen de zogeheten 1000 jaar. Dat is wat het is. Met andere woorden, de wederkomst van Christus is niet de jongste dag, maar het is de openbaring van de toorn Gods, definitief. Dat wil zeggen over de volkeren als zodanig. Actieve toorn Gods, met als doel niet een eindafrekening, maar met, dat is pas op de jongste dag, maar met als doel de openbaring alsnog van zijn koninkrijk, dat van Christus op aarde, en daarmee de wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En daar hoort in de eerste plaats bij de wederoprichting van de troon van David in Jeruzalem. Dat is wat gebeuren gaat. En als je dat in de gaten hebt, dan mogen deze profetieën geen enkel probleem opleveren. Maar het punt is gewoon, men heeft ze veronachtzaamd, men heeft ze weggeredeneerd, men heeft ze vergeestelijkt. Wat het maar was, ik zal je daar verder weer niet mee lastigvallen, maar dat is wat er gebeurt. Want regelmatig krijg ik die vragen, waarom weet men dat niet, waarom? En zo. Dit is het antwoord. Men heeft zelf een koninkrijk aan zich getrokken. Men heeft gezegd, wij zijn het koninkrijk en de kerk is de vervulling van alle beloften met betrekking tot een koninkrijk dat komen zou. Kortom, dat is gekomen enzovoorts. En dus komt er hierna niks meer. Wij verwachten dan alleen nog dus de jongste dag en de grote witte troon en wat het maar was allemaal. Dat is het. Maar als wij leren over de wederkomst van Christus om een koninkrijk op aarde te vestigen voor minstens een periode van 1000 jaar, hetgeen vermeld wordt natuurlijk in hoofdstuk 20, niet één keer, maar zelfs 7 keer of 6 keer, expliciet, los van alles wat het Oude Testament daar dan over zegt. Als wij dat zien, dan is het geen enkel probleem om in Babel, deze profetie over Babel in Openbaring 17, een profetie te zien over inderdaad letterlijk die stad. Mocht die er niet zijn, dan moet die nog herbouwd worden. Maar goed, dat hoef ik allemaal niet meer te zeggen, want dat is inmiddels door de tijd redelijk achterhaald. En daarmee bepaald niet ondenkbaar. Maar dat is waar het naartoe gaat. En ik denk dat het samenhangt met, maar nou treed ik buiten wat de Bijbel expliciet zegt, dat het samenhangt met de zogeheten islamisering van de wereld. Ik bedoel, als Satan op aarde geworpen wordt en hij wil een koninkrijk met een religie hier op aarde stichten, dan is het makkelijkste dat hij een bestaande religie overneemt, aan zich trekt. Daar moet niet te veel moeite voor gedaan hoeven worden, want Allah was ook in het verleden natuurlijk allang niemand anders dan de duivel zelf. Ik zeg het maar gewoon, ja, ik heb daar niet de minste twijfel over. Het is degene die verwarring kwam, of hij bestaat of niet, maakt niet uit. Hij kwam om verwarring te zaaien binnen het christendom. En om de Bijbel te stelen. En om die te verbasteren. En om de wissel om te leggen van Abraham, niet naar Isaac, maar van Abraham naar Ismaël. Hebben we die nog? Om maar eens wat te noemen. Dit soort dingen, dat is waar we het over hebben. En dat dat van de duivel is, zo zonder meer. Ja, dat lijkt me duidelijk. En als men zegt, maar het is van Allah, dan zeg ik, oké, dan weten we meteen wie dat is. Dat... Dingen zijn niet moeilijk. Pas als je ze niet wil erkennen, niet wil noemen, en ja, dan wordt het ingewikkeld, ja. Maar ik heb daar in de praktijk toch weinig problemen mee. Goed, nou ja. Wat wij zien dus is het oordeel over die grote stad. Waarna volgt wel twee opschriften, want wat zet je boven hoofdstuk 18? Val van Babylon, klaagtonen op de aarde. De val van Babel. Maar u begrijpt dat het meer is dan de ondergang van de een of andere stad. En dat het meer is ook dan een toevallige, al of niet toevallige, willekeurige hoofdstad van de wereld. Het is veel meer dan dat. Het is de ondergang van alles wat een goddeloze wereld dreef. In de voorafgaande millennia, kun je eigenlijk wel zeggen. Want die stad Babel is maar niet die stad die in onze dagen, of wellicht in de toekomst, alsnog verder herbouwd wordt en tot een hoge status komt. Het is dan toch, om wat voor reden dan ook, het is dan toch hetzelfde Babel op dezelfde locatie, min of meer. Maar in ieder geval, hetzelfde Babel met hetzelfde doel als dat van Nimrod uit Genesis 10... En daarna uit Genesis 11. Ik moest even nadenken. Genesis 10, daar wordt Babel voor het eerst genoemd. Sterker nog, dat is ook de eerste keer dat er een stad in de Bijbel genoemd wordt. Überhaupt. Dat kent u toch, hè? Dat is in Genesis 10. U weet wel, dat is dat schriftgedeelte wat je aan tafel overslaat. Nou ja, dat is de zogenaamde volkerentafel. Zo is die van ouds genoemd. Men heeft het er niet boven gezet. Men heeft er boven gezet nakomelingschap van Noah's zonen. Ik vind het prima. Maar het is van ouds bekend als de volkerentafel. En u merkt aan het woord dat dat oud is. Want wij zouden nu zeggen een tabel. Of een inventarisatie. Maar een tafel vind ik wel aardig. Een tableau. Dat is een goed Nederlands trouwens. Het is een lijst. een inventarisatie feitelijk van de volkeren der aarde. Wanneer die precies voltooid is, weet ik niet. Maar al vrij vroeg, denk ik. En wij vinden een belangrijk deel van de namen die daarin genoemd worden, ook inderdaad later in de Bijbelse geschiedenis, maar ook daarbuiten trouwens, vinden we die terug. Maar ja, dat is een onderwerp apart en ook een discussie apart natuurlijk. Want als het waar is dat je die namen terugvindt in de geschiedenis, en als namen van volkeren om ons heen, dan erken je meteen de Bijbel als historisch boek en heb je een probleem. Vandaar dat men meteen daar alternatieven op loslaat en alternatieve oorsprongen van namen bedenkt enzovoort, zodat het zaakje volstrekt onduidelijk wordt. En dan eindigt het verhaal met, maar het is niet bewezen en dat was ook de bedoeling. Maar ik heb daar geen problemen mee. Ik houd het erop in principe dat dit inderdaad is wat het altijd geacht werd te zijn. Een tabel van volkeren. En daarin worden de volkeren ingedeeld in 3 categorieën. Namelijk de Jafetieten, de Gamieten en de Semieten. En als je niet wil erkennen dat de Europese volkeren, de Europeans bedoel ik, de blanken, maar dat woord mag je niet meer zeggen. Dus als je niet. Nee, je mag niet, echt niet veel meer doen. Je mag niet eens op je stoel buiten gaan zitten voor je winkel op een breed trottoir. Wij hebben ook. Dat mag niet. Nee. Zelfs niet in Maastricht als het nog Amsterdam was, maar zelfs niet in Maastricht, nota bene. Nou ja, dus je mag inderdaad niet zoveel, zuster, maar goed, toch maar weer. Maar al, de zin zou geweest zijn, als je niet wil aanvaarden dat Europeans, de blanken, dat afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël, ja, dan wil je ze toch niet ingedeeld hebben bij de Gamieten, want daar hebben we een andere bestemming voor. En dus moeten we noodzakelijk de blanken indelen als Jafetieten. En dat heeft men dan in het verleden ook gedaan. Dat is gewoon omdat er geen andere keuze is. Het zijn of de Israëlieten, als je dat niet wil zien, dan worden het Jafetieten. Dus dat staat in alle handboeken. De Europeanen worden geacht afstammen van Jafet. Ik ben het er niet mee eens, maar doe maar. Doet er nou niet zoveel toe, het is mijn onderwerp niet, maar het gaat erom dat we hier namen krijgen, gewoon alleen maar namen. Bijvoorbeeld vanaf vers 2 van Genesis, want ik heb geen haast, hè, vanaf Genesis 10, vers 2, de zonen van Jafet zijn Gomer en Magog en Madai en Javai en Tubal en Mezech en Tiras. Dus een Oost-Europese volkeren, hoor. Maar toen maar. Want Magog en Gomer kennen we, en Mezech en Tubal kennen we uit Ezechiël 38 en 39. Ja, Gog, Magog, Mezech, Tubal, Gomer, Togarma. Dat zijn Jafetitische volkeren. Dus Oost-Europa in het algemeen, dat is waar ze terecht zijn gekomen. En de zonen van Gomer zijn Askenas, vandaar Askenazische Joden. Dat is de officiële term voor Oost-Europese Joden. En je hebt maar 2 soorten, dat weet u. Je hebt 2 soorten Joden. Askenazische Joden. En ik heb ze een paar keer gezien in een televisieprogramma op zondag over verborgen verleden. Want dan kijk ik, als het even kan, kijk ik ernaar. En dan vind ik het altijd wel leuk om vast te stellen dat de erkende Askenazische Joden dan toch echt hopen, dat zeggen ze ook gewoon, echt hopen dat ze ook nog ergens Sefardische Joden in hun, onder hun voorouders mogen rekenen. En dan zijn ze wild enthousiast. Ik heb namen bij dat, maar goed, die willen me zo gauw niet te binnen schieten. Dat herinner ik me nog. Toch! Was heel enthousiast. Hoe heet die acteur? Die nog bij James Bond gespeeld heeft, die Nederlander. Die, met de Krabbe. Krabbe, nee, pa Krabbe. Jeroen. Ja, ja. Oh, wat was hij enthousiast. Toch nog, ja, toch nog Sefardisch afstammen. Helemaal geweldig was dat. Nou, is Anneke Groenteman ook trouwens, ja. En ik weet niet of ik dat zeggen mag, maar de Joden willen dan nog wel eens uitbundig hun emoties tonen. Dus dat maakt er wel indruk op. Ik denk, kijk, ze weten het wel, hè. Je Jood zijn is goed, maar je moet eigenlijk een Sefardische Jood zijn. Want als je Askenazische Jood bent, dan stam je gewoonlijk af van helemaal niet eens een Joods volk. Hè? Maar van de Chatzaren die als volk in zijn geheel zijn overgegaan officieel naar de Joodse religie. En sindsdien worden ze als Joden beschouwd. En hun afstammelingen, dat zijn overwegend de Oost-Europese Joden. Maar je mag het niet zeggen, want dat betekent dat ze qua afstamming helemaal niet van Juda afstammen. Maar dat hun Joods zijn stamt van hun religie. En niet dat het niet etnisch is. En daarom hebben ze graag dat ze... Maar dat vertellen ze niet, hoor, dit, wat ik je nou vertel. Maar dat is wel zo. Daarom hebben ze graag dat ze ergens in hun voorgeslacht dan toch nog ergens Sefardische Joden hebben. Want dan zijn ze toch nog echt... Want die zijn etnisch... Hè? En Sefardische Joden, dat zijn alle anderen. Dat zijn de Joden van rond de Middellandse Zee. En Sefardië, dat is eigenlijk Spanje, hè? Ja. Hè? Ja, dat is van Spanje, ja. Dat Sefardisch, dat SF, dat is bij ons SP. Dat is Spanje. Sefardische Joden. Dan komt ook in de Bijbel voor trouwens. Niet met Joden erbij, maar wel Sefardië. Maar toen wel. Maar zo steekt het in elkaar, hè. Maar goed. De zonen van Gomer zijn Askenas, vandaar Askenazische Joden, en Rifat, maar die zijn dus Jafetieten, hè. Ze weten het wel en het zit vast in de naam Askenas, want Askenazis wil dus feitelijk zeggen afstammelingen van Jafet. Kijk maar in je Bijbel. En in hun Bijbel ook. Maar als men tegenwoordig heeft over Askenazis, dan bedoelt men ermee Joden van Oost-Europese oorsprong. Dat klopt iets niet met die naamgeving. Vermakelijk, omdat ja, men gaat er overheen, maar... De Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Maar goed, Askenas en Rifat en Togarma en de zonen van Javan zijn Elisa en Tarsis en dan de Gittieten en de Dodanieten. Kijk, nou wordt het ineens volk. En dat is waar het om gaat, want dit zijn allemaal namen van personen oorspronkelijk, maar de namen van de personen zijn overgegaan op het hele volk, zoals het eigenlijk ook hoort. Nou ja, zoals het van oorsprong was. Want de naam Israël was de naam van die ene persoon. Ja. Toch? Ja. En vandaar Israël en dan Israëlieten. Maar ook Ruben, Rumenieten, Simeonieten. Toch? Joden, Judahieten zou het eigenlijk moeten zijn. Joden, enzovoorts. Dat is het. Zijn namen van volkeren vervolgens ook. En dan krijg je vanaf vers 6 bijvoorbeeld, de zonen van Gam zijn Kush en Mitzraim, dat is de naam voor Egypte. Mitzraim, nog steeds, want het heet Mizr, Mitzr, MSR of MISR, je ziet hem meteen staan op de luchthaven zal ik maar zeggen. Welkom in, weet ik veel, Mizr, dat is ons woord misère. En daar komen wij weer aan via het... Jiddisch van de Askenazische Joden. Want het Jiddisch is niet Hebreeuws, het Jiddisch is Duits. Was er een van Duits. Het is Oost-Europese taal feitelijk. Met wat Hebreeuws erdoor hoort, dat wel, ja zeker. Maar het zit in het Nederlands ook, vergis je me niet. Maar misère, dat is als je in de misère zit, dat is Jiddisch voor. Dan ben je in Egypte. Ja, misère. En als het mis zit, wat de regen betreft, is het dat ook. Dat is wel vreemd, want in Egypte regent het nooit. En bij ons mis het. Het is taal. Hè? Waar Missouri vandaan komt, dat zou best kunnen, want het is een Indiaanse naam. Missouri River en Missouri State. Maar het is een Indiaanse naam. Maar dit is een heel ander hoofdstuk. Dat is namelijk dat heel wat van de meer oorspronkelijke bevolking van de Amerika's afkomstig is uit het gebied rond de Middellandse Zee en wis en waarachtig uit Egypte. Dus de verdenking bestaat dat Missouri komt wel degelijk van Mitzrayim. En zo verder. Er zijn nog wel meer. Nee, er zijn wel meer Indianenverhalen. Verhalen over Indianen stammen waarvan de namen inderdaad via het Hebreeuws of Fenicisch zegt men dan, maar dat is gewoon Hebreeuws feitelijk hoor. Te herleiden zijn naar landen rond de Middellandse Zee. Zo zit dat. Maar ja, dat heeft men verdrongen, omdat men wil blijven volhouden dat Amerika zijn oorsprong vindt in 1492 bij Christopher Columbus. Het duifje. Heette zijn schip ook niet zo trouwens. Maar hij heette zo, want Columbus, dat is een duif, dat weet u waarschijnlijk, hè. Een columbarium, dat is een duiventeelzuster, ja. Columbo, het duifje. Ja, zoiets, hè. Weet je veel wat. Maar men heeft ervan gemaakt, Columbus ontdekte Amerika en hij schiet er altijd weer in de lach. Want wat ontdekte hij eigenlijk? Dat hij wat laat kwam, want er woonde al volk. Dus ja, hij heeft Amerika niet ontdekt. Het enige is dat sinds hij er kwam, zijn wij het niet meer vergeten. Of dat een verdienst is, nou, niet van hem. Maar goed, dat heeft hier ook niet zoveel mee te maken natuurlijk. Mitzrayim. Ja, en dan heb je Put. Komt ook nog wel in de Bijbel voor. Dat wordt allemaal met Afrika geassocieerd. Kush, Put, Canaan. Kennen we uit Genesis al, hè? Uit de geschiedenis van Noach, hiervoor. Dan krijg je, en de zonen van Kush zijn Seba, of Sheba, maar ook, maar staat hierna nog een keer. Seba en Havila en Sapta en Raema en Sabtecha. En de zonen van Raema zijn Sheba en Dedan. En Kush, we zijn nog steeds bij de Gambieten, gewoon Nimrod. Deze begon geweldig te zijn op de aarde. Die kwam vooraan te staan in de pikorde. Kush. En hij was een geweldig jager. Dat is wel leuk, dat woord jager. Het woord jager heeft de betekenis van ergens naar streven. Iets najagen. Dan ben je naar iets onderweg en dat doe je dan naar stug. Heb je dat? Zo'n jager is dus per definitie zo'n progressieveling, zoals in onze cultuur iedereen geacht wordt te zijn, een progressieveling, leven de vooruitgang. En als het dan toch niet vooruit kunnen, dan schoppen we alles wat we om ons heen hebben gewoon kapot. En dat noemen we dan ook vooruitgang. Omdat het verandering is namelijk. En dat noemen we dan vooruitgang. Dat hebben we afgesproken, dat we dat zo zullen noemen. Want alle verandering moet vooruitgang zijn. En dat is zo omdat we allemaal geloven in de evolutieleer. Ik zeg die dingen altijd wat ongelukkig. Dat vind ik zelf ook, ja. Maar hoe moet je dat dan vertellen? Serieus? Het is serieus. Ik vertel het ook serieus. Wij geloven in evolutie en dat wil zeggen, het wordt morgen beter. En overmorgen wordt het nog beter, maar het wordt toch nooit goed. Maar dat lied staat niet meer in onze bundel. Maar en wat is dan, moet je opletten, wat is dan vooruitgang? Nou krijg je een probleem. Wat is dan vooruitgang? Wat bedoel je daar nou mee? En het antwoord wordt waarschijnlijk, nou, dat alles anders wordt. En daarna zeg ik dacht dat dat achteruitgang heette. En daarmee heb ik gezegd dat ik conservatief ben. regressief. Reactionair. En die anderen zijn progressief. Leven de vooruitgang, alles moet anders. Enzovoort. En hoe we dat wil bewerkstelligen, ja, dat is niet. Gewoon veranderen, en dan noem je dat vooruitgang. En als je het niet kunt veranderen, schop je het gewoon kapot. En in de laatste tientallen jaar, laatste 100 jaar zal ik maar zeggen, hebben we ons best gedaan om dat te doen. 2 wereldoorlogen helpen, hebben daar ook uitstekend bij geholpen, kan ik wel zeggen. Toch? En toen kwam na de Tweede Wereldoorlog nog, wat er allemaal kwam. De Koude Oorlog en de Flower Power. En iets met oud allemaal. Flower Power. Weet ik veel wat er allemaal nog kwam. En zo is het gekomen. En het is dan maar een geweldig jager die streeft naar dit soort dingen. Die, we gaan iets bouwen. Weg met het oude. Slopen de hele boel. Enzovoorts. Ik durf het niet hardop te zeggen. Maar als ik het zou durven, zou ik zeggen. Dat is wat projectontwikkelaars doen. Tenminste, iemand, een projectontwikkelaar, heeft mij dat verteld. Die zegt, wat wij doen is, wij kopen gewoon het oude spul op. En soms kost dat een boel geld, maar dat is geen probleem. We kopen het oude op en we knappen het niet op. We slopen het gewoon. En dan zetten we er wat nieuws neer. Weg met die oude zooi enzovoort. Dan bouwen we wat nieuws, dan bouwen we iets groots. Heet dat vooruitgang? Nou nee, het heet geld verdienen. Dat is het dan eigenlijk. Want dat is het enige waar het dan om gaat. Enzovoort. En, maar je breekt het verleden af daarmee, dat is waar. En dan komt er wat anders in de plaats. En dat heet dan vooruitgang of zo. En wat die geweldig jager doet. Er zijn meer van die jagers in de Bijbel. Esau was er ook zo een. En we vinden hem terug in dezelfde omgeving overigens. Mesopotamië. Maar goed, dat zijn de lui die proberen om de wereld onder controle te krijgen. Op jacht naar. De zoektocht, het streven. We gaan iets opbouwen, we gaan een betere toekomst maken voor onze kinderen. Dus voor het nageslacht enzovoort. We gaan iets neerzetten wat definitief is en dan, enzovoort. En dat is wat Nimrod dus doet. En dat wordt dan uitgebreid verteld in het volgende hoofdstuk. Maar het neemt niet weg dat het hier gedemonstreerd wordt. Namelijk, hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Voor het aangezicht des Heren, dat in de praktijk betekent dit dus, dat hij in opstand was tegen de Heer. Nee, de term is neutraal, hè? De term zelf is die van in relatie tot. Voor het aangezicht des Heren. Je kan wandelen voor het aangezicht des Heren. Je kan zelfs de Heer dienen voor het aangezicht des Heren. Want als je voor het aangezicht des Heren staat, is de kans groot dat je een profeet bent. Nou ja, in de Bijbel, als je dat leest, zeggen de profeten dat, hè. Voor wiens aangezicht ik sta. Ik geloof dat het Daniel ook was die het zei, als ik me goed herinner. Het is in relatie tot God, de Heer. Maar de jager is nooit goed. De jager probeert zelf zijn invloed aan te wenden, zijn macht te vestigen. Dat is iets sterker. Maar dat is waar het op uitdraait en dat blijkt ook. Want er staat, daarom wordt gezegd, gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. En het beginsel zijns rijks was Babel. En Erech en Akkad van Akkadië, Akkad. In Kalne, in het land Sinjar. En het land Sinjar is min of meer letterlijk een tweestromenland. In een andere taal heet dat Mesopotamië. Dat is nog steeds tweestromenland. Het gebied van de twee rivieren. Sinjar. Uit ditzelfde land, staat er ook bij, is Assur uitgegaan en heeft gebouwd Nineveh. Want Nineveh werd de hoofdstad van Assyrië. Het Assyrische Rijk. En Rehoboth, Eer en Kaleg en Rezen en wat het maar was allemaal. Gaat het me verder niet om. Maar waar het me om gaat is dat hier een land en in bijzonder een stad geïntroduceerd wordt. Op initiatief van iemand die een groot jager is voor het aangezicht des Heren. Je kunt eigenlijk zeggen, Binnen de Bijbel is dit de eerste stad, dus je kunt binnen Bijbelskader zeggen, dat is de uitvinder van de stad. Maar het was wel opstand tegen God. Maar als u mij verder vraagt, bestond er daarvoor dan geen stad? Bestonden die dan niet, moet ik u zeggen, jawel, die bestonden ook, ja. Maar dat wordt een wat uitgebreid, wordt een wat lang verhaal. Maar binnen Bijbelskader moet je het gewoon hier wel laten, het begint bij Babel. En daarna wil je weten of er nog wat van terechtgekomen is, want je bent pas op bladzijde 15. Dus dan sla je om en dan kom je in, wat zei ik, bladzijde 15? Ja. Ja, klopt, ja. En dan sla je om, dan kom je bij bladzijde 16. Heel goed, zuster, ja. Fijn dat u het zo goed volgt. Dan kom je op bladzijde 16. En dan ben je in hoofdstuk 11. En dan wordt het meteen de toren van Babel. Maar het gaat natuurlijk toch om de stad. Waarbij het idee is, de ganse aarde was van enerlei spraak en dus enerlei woorden. Maar het geschiedde als ze tegen het oosten togen dat zij een laagte vonden in het land Siniar. Dat uit één bladzijde eerder dus, van bladzijde 15 weet u nog. Het land Siniar, twee stromen. Dat ze een laagte vonden, let op, een laagte. Dat mag je ook overdrachtelijk nemen hoor, een laagte. Dat is niet best. Ik zeg altijd, als je veel mensen bij elkaar wil brengen, dan moet je het niveau laag houden. En vooral de drempel weghalen. Daarom hebben we een tent, die heeft geen drempel. Tot ergernis van de brandweer altijd. Want die willen altijd weten wat voor vloer we in de tent hebben. En dan ontzinkt ons de moed. Dan moet je uitleggen dat wij nog gewoon een echte tent hebben. Daar ligt geen vloer in. Die zetten we gewoon op de grond. Oh, ja, dat kan ook namelijk. Echt, je weet hoe ze tenten bouwen tegenwoordig. Ze beginnen met een vloer te leggen. Zo vlak mogelijk, want het moet allemaal horizontaal en vlak. Waarom weet ik ook niet. Nederland zeker, moet allemaal plat. En op die vloer wordt dan een staketsel opgebouwd enzovoort. Begrijpt u dingen? Dat is toch geen tent?
Je had wel droge voeten.
Hè? Hou je dan droge voeten? Dacht je dat? Zo. Als je bij ons thuis de stoep opstapt, dan hou je niet eens droge voeten. Maar goed. Nee, dat is ook al niet zo. Maar zo doen ze die dingen. Nee, de aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Ze togen naar het oosten, vonden een laagte. Dat wordt dan het niveau. Zoals die conferencier ooit zei, ik weet niet meer wie het was. Maar het is al lang geleden. Het was geloof ik ergens in 1953 bij de Bonte dinsdagavondtrein. Of wanneer het maar was. Even kijken wie dat nog weet. En dan en die conferencier zegt, als je hoog wil klimmen, als je de hoogste sport op de maatschappelijke ladder wil bereiken, dan kun je die het beste plat neerleggen.
Dus de eerste meteen raak.
Nee, dat was, volgens mij was het een typetje van Wim Sonneveld. Voordat hij gewoon als Wim Sonneveld bekend was. Die had zo'n typetje wat hij deed. Maar het wil me nou niet te binnen schieten. Dat komt natuurlijk omdat het lang geleden is, maar... Nee, ik denk het... Nou ja, misschien wel, joh, dat weet ik dan niet. Willy Walden en Piet Muizelaar. En nog iemand wat? De Mounties. Ja, nee, ook niet. Ik denk dat we zo'n typetje wat Wim Sonneveld speelde. Maar... ja, dat zoek ik op. Dan ben ik vanavond thuis, krijg ik van Esther een mail. En met wat links en dan heb ik het helemaal. Goed. Nou, het land Siniar in een laagte. Let op dat het erbij staat. In een laagte. In het land Siniar. En daar woonden zij. En ze zeiden in ieder tot zijn naaste: kom aan, laat ons En het is net alsof je die mensen in Den Haag hoort praten. Kom aan, laat ons, laten we samen, want we moeten het samen doen. En, daar hebben ze het altijd over. Met elkaar, laat ons samen gaan, leuk, gezellig gaan tichelen, strijken. En wel doorbranden. En dat deden ze toen en zeiden, kom aan, vers 4, laat ons voor onze stad bouwen en een toren welks opperste in de hemel zij. Want de toren wist je nog niet wat het was. Maar dat weet je dan nu, hè? Een toren is een ding waarvan het opperste in de hemel is. Waarom daar moeilijk over gedaan wordt, weet ik niet. Dit is het gewoon, hè? En laat ons een naam voor ons maken. U weet wel, een reputatie, dat moeten ze hebben. Een image, een imago. Een uitstraling. Ze willen er iets mee uitstralen. Ook van die vreemde uitdrukkingen, maar ze zijn nog steeds in gebruik, hè? Ja, laat ons een naam voor ons maken met een logo en alles. En een publications afdeling en zo. Opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. En toen kwam de Heer neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen mensen bouwden. En hij zei, vers 7, kom aan. Hij gebruikte toen dezelfde termen om ze te plagen. En zei, kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren. Dat is nog eens leuk. Dan gaan ze langs elkaar heen praten. En sindsdien praten mensen langs elkaar heen. Dat noemen ze een parlement. Hoewel iemand het mij ooit uitgelegd heeft, die zei parler, dat betekent praten. Spreken en mantier. Parlement, mantier, dat betekent liegen. Maar goed. Mantier, toch? Ja. Nou ja. Laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren. Opdat een ieder de spraak zijns naasten niet horen. Al zo verstrooide hen de heren vandaar over de ganse aarde. De Heer verstrooide hen en ze hielden op de stad te bouwen. En nou weer terug naar hoofdstuk 10. Want daar stond in vers 5 over die zonen van Jafet. Staat in 10 vers 5. Van deze zijn verdeelde eilanden der volken in hun landschappen. Elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen onder hun volken. En eilanden, dat leg ik een andere keer weer uit. Maar in de Statenvertaling het woord eiland betekent gewoon kolonie. Nederzetting. Ergens ver weg. Een kolonie. Dat wil zeggen, wij vertrekken van hier. We gaan ergens naartoe en vestigen ons daar. Bouwen daar een gemeenschap, een buurschap, een dorp, een vlek, een nederzetting, een hoe heet zoiets? Een dessa. Wat het maar is. Hè? Dat is de echte betekenis van het woord eiland. Ik ga het nou niet uitleggen, maar dat is wat het betekent. En let op dat er staat, is van deze zijn verdeeld naar hun huisgezinnen, naar hun landschappen en naar zijn spraak. En pas in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 11, wordt gezegd waar die verschillende spraak dan vandaan komt. Ja. Zie? Ja. Maar dat wil zeggen, ze zijn zo verdeeld geworden door de Heer zelf. Die heeft hen verdeeld. Verstrooid over de aardbodem. Waarom ook niet? Want het staat al in hoofdstuk 1 en anders was het hoofdstuk 2. Maar mijn hoofdstuk 1 staat al van Genesis. Iets van dat de mens zich zou vermenigvuldigen, de aarde vullen enzovoorts. Hij zou zich moeten verspreiden over de aarde, hij heeft het niet gedaan. En hier na de vloed van Noach proberen ze ook bij elkaar te blijven. Maar dat was niet de bedoeling. En toen heeft de Heer dus zelf ingegrepen. Zie? En in de toekomst, want dat is de reden waarom ik het lees, niet om de historie uit te leggen zozeer. Maar het punt is dat in onze tegenwoordige tijd, in elk geval, en in de nabije toekomst, probeert de mensheid weer één te worden met één taal, één communicatiesysteem, één religie, één economisch systeem, één godsdienst. Heb je dat nog? Een universeel, niet maar een Nederlands burgerservice nummer. Wat een flauwekul. Maar het heet een burgerservice nummer. Dat gaat om dat de burger de overheid kan servicen, kan dienen. Ze, bij ons wekken ze de indruk dat het andersom is. Dat ze of van ons een nummer moeten hebben, want dan kunnen ze ons dienen. Ja, dat doen ze niet. Wij moeten hun dienen. Dat, wij zijn dienstknechten, wij worden geregeerd en moeten allemaal een nummer hebben. En er zijn lang banknummers die over de hele wereld gelden. Eén systeem voor de gehele mensheid enzovoort. Daar gaat het allemaal naartoe. Eén centrale administratie, wat het maar was. Dat is makkelijker. Voor welk doel? Om de mensen de vrijheid te ontnemen, ze onder te brengen in één collectief. Zie? Dat is waar Babel voor staat. Dat is wat Nimrod wilde. En het streven naar wereldheerschappij enzovoort. Dat mag dan officieel gepromoot worden als de bestrijding van oorlogen en dat soort dingen meer. Maar in werkelijkheid is het dat niet, hoor. Dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat, is de mens verzelfstandigen en losmaken van God. Dat is wat in werkelijkheid gebeurt. En of degene die zich daarmee bezighouden dat weten, ja, dat weet ik weer niet. Dat maakt mij ook niks uit. Waar het me om gaat, is dat dat gebeurt. En dat het niet de bedoeling is. Bovendien verdraagt het zich niet. Mensen zijn te verschillend, volkeren, families zijn te verschillend dan dat je ze bij elkaar zou laten wonen in één huis. Families. En volkeren zijn te verschillend om ze bij elkaar te zetten in één land en onder één regering. Maar ja, het alternatief is apartheid. Het alternatief is allemaal zelfstandige staten met stippenlijntjes eromheen. Maar dat wil men niet meer. Want dan zegt men, dan krijgen ze onderling maar ruzie. Maar het is net andersom. Die grenzen zijn daar om ze uit elkaar te houden. Ja. En als je de grenzen wil weghalen, krijg je ruzie. Vraag dat maar in Catalonië. Het is een beetje goedkoop, wat ik nu zeg. Maar ja. Maar dat is wel wat er gebeurt. En dan nog, want het is opmerkelijk hier in Genesis 11, vind ik persoonlijk, en dat is in verband met ons onderwerp ook, is dat er staat in vers 5, toen kwam de Heer neder, 11 vers 5 van Genesis, toen kwam de Heer neder om te bezien de stad en de toren, die de kinderen, de zonen, staat er natuurlijk, die de zonen der mensen bouwden. Toen kwam de Heer neder. Kon hij het niet zien vanaf die afstand of wat? He? Het antwoord is, het is profetisch. Want het uiteindelijke oordeel over Babel zal pas in de toekomst plaatsvinden. Natuurlijk is dit historisch. Maar het is tegelijkertijd de profetie van de toekomst. Want zoals het in het verleden ging, gaat het in de toekomst. De Heer zal namelijk nederdalen. En hij zal de werken van de mensheid bekijken en zeggen, nou, zo wil ik het niet hebben. En hij zal hen verstrooien, alsnog. En de diverse volken brengen in hun toegewezen diverse landen. Want, en dat staat ook in de Bijbel, ik weet zo gauw niet wat, geloof nog verder terug, namelijk dat God de mensheid, de volkeren over de aarde verdeeld heeft en daarbij ruimte ook overgelaten heeft voor Israël om daar te wonen enzovoorts. Implicerend dat wel degelijk in het algemeen de verschillende volken van oudsher en van Gods wegen hun eigen gebied hebben. Voor Israël was dat natuurlijk het land dat wij kennen als Canaan. Wat een ongelukkige naam is natuurlijk, omdat daar Canaanitische volkeren woonden, maar die woonden daar abusiefelijk. Die hadden zich daar gevestigd, maar het was niet voor hen bestemd. die Canaanitische volkeren. En door hen heeft het land de naam Canaan gekregen. Maar het is later gecorrigeerd tot Eretz, aarde, land, Israël. Dat wil zeggen het land Israël, zoals het tot vandaag onder de Joden in ieder geval nog steeds bekend is. Eretz Israël, het land Israël, mijn land, zei de Heer, enzovoorts. Maar die verdeling is van Gods wegen. Maar de uitspraak, toen kwam de Heer neder, is tegelijkertijd een profetie over de komst van Christus. Die zal nederdalen, zoals gij hem hebt ten hemel zien opvaren, zeiden de twee mannen op de eerste hemelvaarsdag, om zo te zeggen, uit Handelingen 1. Hij zal al zo wederkomen en hij zal inderdaad de werken der mensen bezien en de einde maken aan de macht van Babel en het streven naar eenheid onder Babel en Nimrod enzovoorts. Heb je dat nog? Voor zover volkeren één zouden zijn, zouden ze één zijn in Christus. Want de bedoeling is, Gods bedoeling is, en dan citeer ik Efeze 1 vers 9 of 10. Gods bedoeling is om alles, het al, onder één hoofd samen te brengen. Dus MBG-vertaling denk ik, maar om alles tot één te vergaderen, staat de vertaling, in Christus beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Natuurlijk zou de mensheid één zijn, maar onder dat ene hoofd, namelijk Adam, dan wel de laatste Adam. En mensheid te verenigen daarbuitenom, wordt beschouwd als opstand tegen God. Hoe nobel het streven in onze ogen ook lijkt, maar wie zijn wij dat zouden beoordelen naar onze normen? Het is God die dat beoordeelt, die zegt, zo moet het niet. Zie? Nou ja. En het stomme is natuurlijk dat hele idee van vooruitgang. Hè? Kijk, wij in Nederland, de Nederlanden, Nederland, in het buitenland heet het nog altijd de Netherlands. Vind ik altijd leuk. De Netherlands. Het waren de 7 Verenigde Nederlanden, die in werkelijkheid natuurlijk helemaal niet zo verenigd waren, want ze maakten flink ruzie onder elkaar, de graven, bisschop en hertogen en wie het maar waren, van de diverse Nederlandse gewesten in de tijd, maar de Verenigde Nederlanden. Maar dat was ooit, lang geleden, was dat, 500 jaar geleden, was dat Spaans gebied, geregeerd door de Spaanse Habsburgers. Officieel. Nou ja, zo Spaans waren ze ook niet door Karel de Vijfde. Was ook in, waar was die geboren? In Gent, geloof ik, hè, toch? Nee, je hebt ook geen kaartje gehad. Nee, ik ook niet. Nou. Maar zoiets. Maar, en toen werd Philips de Tweede, maar zijn zoon die huisde wel degelijk in Spanje, dus vooruit maar. En van daaruit werden de Nederlanden geregeerd, enzovoorts. En op een gegeven moment hebben de Nederlanders gevochten, de Hollanders en de Vlamingen en de wie het maar waren, en de Zeeuwen natuurlijk. En inderdaad, de Geldersen deden ook mee, de Groningers wat minder. West-Friese, dat is, hangt nog, maar durf ik hier niet te vertellen. Maar hier in Alkmaar. Maar ze hebben net zo lang gevochten totdat de Nederlanden beschouwd werden min of meer als een zelfstandig land. Vanuit het buitenland gezien, vanuit Frankrijk en vanuit Engeland. En, vanuit Duitsland was het iets moeilijker. Duitsland bestond namelijk helemaal niet. Maar toen maar. Ja, en dat was ook de tijd van de reformatie. Zeker wel. Maar Nederland is toen een eigen land geworden met een eigen regering. Het is heel moeizaam gegaan, het is eigenlijk nooit goed gelukt. Pas nadat de Fransen hier binnenkwamen en weer verdwenen waren, pas toen werd Nederland min of meer één. Hoewel de Friezen daar niet van overtuigd zijn. Maar die, hè? Als Catalonië zelfstandig wordt, dan komen daarna de Friezen, hoor. Ik zweer het je. Maar, hè? Maar goed. Maar het idee was dat Nederland een zelfstandig land werd, zich ontworsteld had aan de slavernij. En zo praalde Nederland in de volkenrij. En hoe het liet maar uit allemaal, want dat heb ik allemaal op school moeten zingen zelfs. Ja. Maar met de gedachte dat Gods wil was en dat Gods hand geweest is om Nederland te verzelfstandigen, hoe klein het dan ook was. En Willem van Oranje die daar een dikke vinger in de, nou, een paar vingers in de pap gehad heeft om dat te regelen. Die werd gezien als een gezant van God om dat te realiseren. Tegenwoordig wordt hij beschouwd als een boef. Maar, nee, niet door mij. Maar zo is Nederland aan ontstaan, dus Gods werk geweest enzovoort. En toen het Koninkrijk der Nederlanden ontstond, maar dat was nog eens zowat 300 jaar later of zo, 200 jaar later dan ook weer. Zoiets. Toen werd dat ook weer beschouwd als het werk Gods, dat er iemand van het Huis van Oranje. Prins Willem Frederik tot soeverein vorst werd van Nederland enzovoort. Ja, bij de gratie Gods, want zo werd koningschap altijd gezien. Daarom vonden de Luthersen dat je niet tegen de overheid mocht opstaan, ook niet als christen. Want ze waren koningen bij de gratie Gods. Calvijn had er minder respect voor. Dan mocht je wel in opstand komen, vandaar dat de Nederlanders kozen voor Calvijn. Want die waren in opstand tegen Philips II. Het is politiek allemaal zuster, maar toen maar weer. Zoiets, dat heeft ook met de volksaard te maken. Maar ik probeer alleen maar te zeggen, men beschouwt het als iets dat van Gods wegen geregeld werd. Die verzelfstandiging van de volkeren. Nou ja, zo wordt er tegenwoordig niet meer tegenaan gekeken. Want tegenwoordig zegt men, nee, wij mensen moeten één zijn, alle mensen weer een broeder. We moeten allemaal in één volk en één vuren moeten.
Die wilden ze niet.
Dan schiet ik even in de verkeerde taal. Maar we moeten allemaal één volk worden. Mensheid, er is geen verschil. Het woord ras mag je niet eens meer gebruiken. Mensen zijn allemaal gelijk, ze zijn één en hetzelfde enzovoort. Je mag ook, maar dat we allemaal één familie zijn, geloven ze ook niet. Hè?
Nee, nou ja,
dat geloven wij, omdat we allemaal van Adam afstammen. Maar goed, als het hun uitkomt, willen ze daar wel bij aansluiten. Zeggen, we zijn allemaal familie, we moeten één regering enzovoort. Nou ja, God heeft het zo niet gewild. Echt niet. Het leidt maar tot opstand tegen God en tot hoogmoed van de mens. Ja. Nou ja. Maar waar het in de toekomst naartoe gaat, dat steeds opnieuw de kop op wordt, dat is niet specifiek voor onze tijd. Maar het gebeurt in een golfbeweging waar het steeds naartoe ontwikkelt. Als er weer zo'n jager komt, gaat het altijd om hetzelfde. Het gaat altijd om vereniging van de hele mensheid. Liefst in één rijk. In de praktijk kan het niet, maar vooruit. Men probeert het, men streeft daarnaar. Dat is het ideaal wat men dan heeft. En zo bouwt men dan weer een wereldrijk op met zweet, bloed en tranen, vooral bloed trouwens. Ja. En of het nou Julius Caesar was of Alexander de Grote. Alexander de Grote was hem, zeker wel. Nee, Caesar natuurlijk ook. Maar toen maar weer. Of het was die korporaal van Corsica, of het was die huisschilder uit Oostenrijk, wie het maar was allemaal. We gaan hier toch geen grap over maken, broeder? Nee, oké. Ja, wie het maar was allemaal die dat project. De vraag natuurlijk om dit soort dingen. Want tegenwoordig worden wij toch in hoofdzaak geregeerd door mensen die even langskomen, een carrière gaan maken en dan met een paar flinke zakken geld vertrekken en zich een hele Piet vinden. Al heten ze dan niet meer Piet tegenwoordig, hè? Ze heten tegenwoordig Wiebe en hoe heet ze? En Halbe heten ze. Wiebe en Halbe en Eibeltje. En, nou ja, dat kunnen ze waarschijnlijk ook niet zelf helpen. Maar het idee is dan, we bouwen iets op en we nemen de macht in handen en we gaan de wereld en de mensheid vormen. Het gaat om de ontwikkeling en de vooruitgang. En zelfs iemand die... Weet die man? De Winter heet die. De Leon. Leon de Winter. Die schrijft, dat is op televisie ook regelmatig. En die stelt dan ook vast dat wij leven in het dagen van islamisering van de wereld. En die kant gaat het op. Maar ja, wat heeft hij te zeggen? Die man is toch ongelovig. En gelooft ook in evolutie en ontwikkeling in de evolutie en dat soort dingen meer. Dus ja, waar heeft hij dan kritiek op? Ik kan dat niet begrijpen. Ik vind wel dat hij goede dingen zegt. Heel goede dikwijls. Maar het is zo inconsequent. Als je dan tegelijkertijd zo bent van evolutie zus en evolutie zo. Ja, waar protesteer je dan tegen? Laat het lot zijn loop hebben. Dan moet het kennelijk zo. En dan moet je dat niet proberen tegen te houden. Maar dat is het dilemma waarvoor de mens dan staat. Het enige echte alternatief is geloof in die God van de Bijbel. En die zegt gewoon, die volkeren worden één. Door geloof in Christus. En niet in onze dagen, dat gaat niet werken. Er komt pas de wederkomst van Christus wanneer die orde op zaken komt stellen. En dat is waarna wij uitzien. Wanneer hij zal nederdalen, de werken van de mens zal bezien, enzovoorts. Ik vind het karakteriserend dat men, niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland, maar ook zeker in het Midden-Oosten, streeft naar het hoogste bouwwerk te bouwen ter wereld. Staat er niet in Dubai tegenwoordig? Ja. Ik hou het niet bij om het te veranderen soms. Ja. Maar ik vind het luguber. Ik kan er niet eens, zelfs als ik het op een foto zie of filmbeelden, dan breekt het zweet maar uit. Dan denk je, waar zijn ze in vrede? Wat voor zin heeft zoiets? Wat een flauwekul. Wat een vertoon. Wat een...
Egotrippers.
Ja, de egotrippers. Ja, ze willen iets uitstralen. De grote, dat kennen wij. En straks komt de heer en die zegt, nou, zijn de stad en de toren eens bekijken wat ze nou weer gemaakt hebben. En naast die toren, maar we moeten dringend pauzeren nou natuurlijk. Maar naast die toren heb ik van de week ook flink gelachen. Toen een paar keer kwam het voorbij. Enige geleerde heren kwamen uitleggen dat ze nou wisten hoe en waar goud en andere zware metalen gemaakt worden. Je mag niet lachen. Dat gebeurt 130 miljoen lichtjaren van hier en zij hebben het gezien. Zoals er al zei, je laat je toch de baasste. Wie zei dat? Maar goed. Nee, dat was die man uit Den Haag. Maar toen 130 miljoen. Maar maak me wat uit. 130 miljoen lichtjaren hier vandaan. Wie is er hier gek? Eén lichtjaar is al idioot. 130 miljoen. En het licht gaat met de snelheid, want dat bedoelen ze, gaat naar hun maatstaf, dat vertellen ze ons, met de snelheid van 600.000 kilometer per seconde. 300.000. 300.000? Nou ja, oké. Oh, dan moet ik het even nakijken. Dat was wel erg snel, broeder. Nou ja, laten we zitten. Oké, 300.000 kilometer per seconde. Hoeveel seconden zitten er in een uur? Hoeveel seconden zitten er eigenlijk in een jaar? Hoeveel kilometer is dat? En dan een miljoen jaar? En dan maar 130.
Ligt niet op de kaart.
Je bent toch gek? En dan zeggen ze dat ze dat gezien hebben. En dan krijg je computeranimaties te zien, want dat hebben ze natuurlijk niet. Dat kan je niet zien. Dat zijn theorieën die ze bedacht hebben. Maar alleen al zo'n getal. Dat is toch absurd? Al was het 130 miljoen kilometer, was het al absurd. Maar het is lichtjaar. Probeer dat eens op te weten hoeveel nullen dat zijn. Achter dat 130. Nou ja. Absurd! Over afstanden gesproken, absurd! Maar zo'n bouwwerk, van hoe hoog is dat ding? Een paar honderd meter, 600 meter hoog, weet ik het. Ja, dat ding in... Hè? Ja?
Als je bovenal ben je de wolken.
Nou ja, dan ben je al gauw, hoor. Ik ben in Duitsland wel eens op de Veldberg geweest, die 1600 meter. Dan was je ook al boven de wolken. Of in het Zwarte Woud, dan ben je niet eens zo hoog. En dan, dan kijk je naar beneden op de wolken. Dus dat zegt me echt helemaal niks. Maar dat is wel in de hemel dan, hè? Voor de gelegenheid. Maar waar het maar om gaat is dat Babel is dit beginsel. Dat is wat het uitdrukt, dat is de streven. Het is eigenlijk nooit weg. De naam Babel is een tijdje weliswaar verdwenen uit de actualiteit, om zo te zeggen. Maar het is er lang weer terug, inmiddels. Sinds de 70er jaren. Ja, is dat weer terug. Maar het speelt de hele geschiedenis door een rol, omdat het de uitdrukking is van dit streven van de mens. Om zich los te maken van God in de hemel, om samen te spannen, te beraadslagen tegen God en zijn gezalfde, en te zeggen, laten we zijn banden verscheuren en touwen van ons werpen. En dat was Psalm 2. En daar staat, en die in de hemel woont, lacht daarom. En hier in Genesis 11 staat, en toen kwam de Heer uit de hemel, die kwam eens kijken, en die zei, en dreef de spot met ze, en zei, kom aan. En hij nam hun termen over, zei, kom aan, laat ik eens wat doen. En dat heeft hij gedaan, en daar zitten we tot vandaag nog mee, eigenlijk. Want wat ons scheidt, is natuurlijk toch onze communicatie, ons taal, onze spraakgebruik. Ja. Toch? Dus daarom praten we met elkaar, maar we verstaan elkaar niet.
Maar met die tonische wind, waar zit hij
dan? En nu gaan we naar Openbaring 18, val van Babel. Na deze zag ik een andere, dat wil zeggen nog een engel, afkomen uit de hemel, hebben de grote macht. En de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. Als u mij vraagt, dit is een visioen. Je zou je kunnen afvragen, waar is die engel een beeld van? En het antwoord is natuurlijk van Christus zelf. Ja, inderdaad. Het is een visioen. En hij riep krachtelijk met grote stem, zeggende, gevallen, gevallen. Kortom, zij is gevallen, zij is gevallen. Hetgeen wij al tegenkwamen in hoofdstuk 14, vers 8. Zij is gevallen, zij is gevallen. Het grote Babylon, Babylon is Grieks voor wat in het Hebreeuws Babel heet. En is geworden een woonplaats, woonsteden der duivelen. En een, wat het maar wezen mag, demonen. En een bewaarplaats van alle onreine geesten. En een bewaarplaats van al onrein en hatelijk gevogelte. Want het onrein en hatelijk gevogelte is een uitbeelding van onreine geesten. En onreine geesten zijn demonen. Vertaald met duivelen. Was ik te snel? Ik las het vers nu achterstevoren. Dat u dat begrijpt, hè? Hatelijk gevogelte. Onrein en hatelijk gevogelte. Dus dat gevogelte waar Abraham tegen moest vechten in de tijd. Van dat, toen hij dat offer bracht, weet u nog? Ja, ja. Nou ja, in een droom of wat het maar was. Maar ja. Het is ook het gevogelte trouwens dat in die boom zat van Daniel 4. En die boom is Babel. In die droom. Die boom die afgehouden zal worden. Gevogelte. En het is dus ook hetzelfde gevogelte als in die andere grote boom. Maar het was toch dezelfde uit Matthäus 13. Die mosterdboom. Van dat mosterdzaadje. En de vogel des hemels nestelen in zijn takken. Dat voor gevogelte. Ja. Beeld hetzelfde uit. Wat woont er in die stad? Wat is dat Babel? Wie voelt er zich in thuis? Al die demonen, al die boze geesten, al het personeel van de duivel zelf. Zie? Maar Babel zal vallen. Dewijl uit de wijn des toorns harer hoererij, alle volken gedronken hebben. Die wijn des toorns aan roerderij, dat was die wijn uit hoofdstuk 17 al. Hè? Die vrouw, die moeder der roererijen, en die was dronken van het bloed der heiligen, van het bloed der getuigen en wat het maar was. Ja. En de gouden drinkbeker in haar hand uit vers 4 van hoofdstuk 17 enzovoorts. En dan terug naar 18 vers 3. Terwijl uit het wijn des toorns haar hoererij alle volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer wilde. Hier wordt in drie zinnen gesproken over religie, politiek, de koningen, en de commercie, de handel, de economie bedoel ik dus. De kooplieden der aarde, heb je dat? De hoererij heet het eerst in vers 3. Daarna heet het de koningen der aarde. En daarna de kooplieden der aarde. En ik zou in kunnen gaan op het verschil tussen die drie. Maar ik zou natuurlijk ook kunnen uitleggen dat het in de praktijk geen verschil maakt. Want het gaat toch altijd maar over de... Ja. Dus het probleem van onze regeringen. Ik wil geen namen noemen, dus ik noem maar gewoon de laatste paar kabinetten, regeringen die wij gehad hebben, weet ik hoeveel. Het gaat echt alleen maar over geld, gaat verder nergens anders over. En als het uitgelegd wordt wat de regering doet, dan wordt uitgelegd dat iedereen erop vooruit gaat. Ja. En dat het financieel plaatje en het kostenplaatje. En het gaat nooit over normen en waarden, meneer Balkenende. Die is van iets langer terug, meneer Balkenende. Want we hebben het nu eigenlijk over Rutte 1, 2 en 3. En... En het gaat echt alleen maar platvloers alleen over geld. En wij worden daarmee belazerd. Maar de, want de dingen kloppen natuurlijk ook nooit. Maar meer is het niet. En we hebben het zogenaamd goed als we voldoende geld binnenkrijgen, is het idee. En dan moet alles in orde zijn. Nou, er zijn belangrijkere dingen in het leven dan dat, hoor. In het leven van de mens. En gezondheid kan je niet kopen. We hebben over volksgezondheid en zo. En de uit de pan reizende kosten daarvan. Maar gezondheid kan je niet kopen. En bovendien dood ga je toch. Het zijn dingen die belangrijk zijn. En die zijn dingen die zijn bepalend zelfs in hoge mate voor onze gezondheid. Dat heeft alles van doen met hoe wij in het leven staan, met normen en waarden, kortom, met wat wij geloven. En dat is veel belangrijker. Maar goed, ik heb er vrede mee als u zegt dat dat niet de taak is van de overheid. Daar heb ik vrede mee. Niet dat ik het er dan mee eens ben. Dat bedoel ik niet, maar laat dat maar zitten. Dan, doe maar. Als we maar weten dat het zo is. Zie je? Maar kooplieden, ja, het gaat altijd maar over de handel. Het gaat over de... Over geld, over materiële dingen, oppervlakkige dingen, enzovoorts. Maar ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: ga uit van haar, mijn volk, opdat gij aan haar zonden, die van Babel, geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Nou ga ik eerst weer terug naar vers 2. In mijn Bijbel staan onder vers 2 schriftverwijzingen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stuks zowaar. Waarvan 1 naar hoofdstuk 14. Maar dan hou je er nog altijd 6 over. En onder vers 4, het laatste vers dat ik las, staan in mijn Bijbel 1, 2, 3, 4, 5, 6 schriftverwijzingen onder. Dat is nogal wat. En dat is zo omdat duidelijk is dat die zinnen die hier gebruikt worden, die woorden die hier gebruikt worden, zijn niet origineel hier. Die komen gewoon uit het Oude Testament. die zijn geleend van oud-testamentische profetieën. En ze worden hier aangehaald. Sterker nog, dit hoofdstuk wordt in hoge mate samengesteld uit citaten uit het Oude Testament. Dat valt soms wel op, soms erg, soms veel minder. En dat komt omdat, ja, wij lezen het hier in het Nederlands en het is vertaald uit het Grieks. En het Grieks heeft de citaten gehaald uit de Septuaginta van het Oude Testament. En de Septuaginta is dan weer de vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. Ik bedoel, er zitten een paar vertaalslagen tussen. En verder was het waarschijnlijk ook niet altijd de bedoeling om zo letterlijk mogelijk te citeren wat er in de meest oorspronkelijke Hebreeuwse versie staat. Heb je dat nog? Vandaar dat het dan niet al te zeer opvalt dat dit aan het Oude Testament ontleend is. Maar zodra je... Eigenlijk moet je dit hoofdstuk in gedachten hebben. Dat valt niet mee, maar ik heb even een paar versen gelezen. Maar je zou het hoofdstuk eerst duidelijk moeten lezen, misschien twee keer of zo. En dan in het Oude Testament die profetieën gaan lezen. Maar tegen dat je daarmee klaar bent, ben je weer vergeten wat er in Openbaring 18 stond. Dus het maakt het wat lastig. Maar als je dat doet, dan zul je zien dat wat hier staat, ja, dat is niet nieuw. Dit is wat van oudsher geprofeteerd is. Allang. En dat maakt het des te onbegrijpelijker dat men de letterlijke betekenis van dit hoofdstuk niet wil zien. Of niet ziet, of niet kan zien, of hoe je dat maar zeggen moet, niet gezien heeft. Het is gewoon letterlijk Babel. Het is niet Rome, het is niet Jeruzalem. Het is gewoon letterlijk Babel. Met alles wat daarachter steekt. Maar ik wilde u dat toch laten zien, hoe dat zit in het Oude Testament. En dat het uitgebreid beschreven wordt. Dus ik neem u zo mee, nu neem ik u mee naar Jesaja. Jesaja hoofdstuk 13. Daar staat boven, jawel, de ondergang van Babel. Ja. En dat gezien door Jesaja, die feitelijk nog leefde voor de opkomst van Babel, van Nebukadnezar. Jesaja leefde een jaartje of 100, 150 zelfs, voor de ondergang van Jeruzalem door Babel. Hij leefde zelfs nog net voor, kort voor de ondergang van het tienstammenrijk door Assur. Dus Babel was nog eigenlijk nog niet eens echt weer aan de macht. Nog niet echt een wereldrijk geworden. Na Genesis 11 bedoel ik dan, hè. Was nog niet echt weer opgestaan en een rijk geworden. Maar hij kondigt wel de ondergang al aan op voorhand. Maar dat is de ondergang die nog moet plaatsvinden feitelijk. Dat is Jesaja 13... En onderweg, niet alleen in dit hoofdstuk, maar ik heb nog enige hoofdstukken, volgende keer dat we hier zijn. Onderweg wijs ik erop, misschien moet u het opschrijven, onderweg wijs ik erop wat volgens deze profetieën de oorzaak is van de val van Babel. Begrijp je wat ik nu zeg? Wie het doet. Lees maar mee. 13 vers 1 van Jesaja. De last van Babel. Dat wil zeggen de verantwoordelijkheid van Babel. Dat wat Jesaja erover zeggen moet. Dat is zijn last, zijn opdracht. De last van Babel die Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft. Heft een banier op een hoge berg. Verheft een stem tot hen. Beweegt de hand omhoog dat zij intrekken door de deuren der prinsen. Ik heb aan mijn geheiligden bevel gegeven. Ook heb ik tot mijn toorn geroepen, mijn helden, de vrolijker mijner hoogheid. Er is een ruisende stem op de bergen gelijk eens groot. Een volksstem van gedruis der koninkrijken, der verzamelde heidenen. dan zijn het niet Joden. De heren der heerscharen monstert het kruisheer en zij komen uit verre landen van het einde des hemels. En de heren en de instrumenten zijn een gramschap om dat ganse land te verdergen. Te verderven. Welk ganse land? Nou ja, stond er al boven en staat in vers 1. Het land van Babel. En nou heb je al een heleboel kunnen moeten opschrijven misschien. Want wie gaat dat doen? Babel oordelen? Misschien moet ik eerst zeggen, wanneer gaat het gebeuren? Oké, zeg ik dat eerst. Wanneer gaat het gebeuren? Dat is vers 6. Haalt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Ik ga het nou niet meer doen, maar, want we hebben dat in het verleden gedaan. Naar aanleiding van onze studie van Openbaring. Dag des Heren is de Bijbelse term voor de wederkomst van Christus en het daarbij gepaardgaande oordeel. Letterlijk, dag des Heren is letterlijk oordeel des Heren. Maar het is de term ter aanduiding dus van zijn wederkomst. Nooit van de zondag of van de zaterdag of wat dan ook. Never ever. Dag des Heren is de wederkomst van Christus. En als je dat niet wil, dan gebruik je de term voor de eerste dag der week, of de tweede, of de derde, of de sabbat. En dan ben je eraf. Zo klungelt men wat aan. Ja, sorry. Ik kan daar niet respectvol over spreken. Ik vind het de duivelse methodiek om Bijbelse termen een andere betekenis te geven. Je moet eraf blijven. Het zijn Bijbelse termen en in de Bijbel is het het oordeel des Heren. Is de dag des Heren al geweest? Nee, want ook het Nieuwe Testament zegt dat hij nog komen moet. Dus hier is hij ook niet geweest in oud-testamentische tijd. En voor zover Babel ooit verwoest is in oud-testamentische tijd, was het toch niet de dag des Heren. En dan blijft het zo dat deze profetie dus alsnog vervuld moet worden. In de dagen waar Johannes over schrijft, want Johannes schrijft over de dag des Heren. Staat in hoofdstuk 1 van de Openbaring. Ik was in de geest op de dag des Heren. Dan gaat het boek dan over. Toch? Nou goed, dag des Heren. Het heet ook nog een keer dag des Heren in vers 9. En het staat ook in verband met de sterren des hemels die er licht niet laten licht en de zon en maan zullen verduisterd worden. Want het is vers 10. Dat hebben we allemaal besproken onder aanleiding van in elk geval Openbaring 6. Want dat is de markering van het einde van de 70ste week van Daniël. En pas daarna komt dit oordeel van Babel. Dus het moet nog gebeuren. In de toekomst. Volgende vraag. Door wie? Wie gaat dat doen?
Mijn geheiligde.
Door de Heer natuurlijk. Maar dan begin ik vooraf aan te lezen. Ik heb, vers 3. Ik heb aan mijn geheiligden. Nou, die kan je dan meteen opschrijven. De geheiligden des Heren, eten ze dus. Bevel gegeven. Ook heb ik tot mijn toorn geroepen mijn helden. Als je echt de lijst lang wil maken, wordt het nu geroepenen. En ook nog een keer helden. Maar één keer geroepen helden mag ook wel hoor. Wat mij betreft. De lijst wordt lang genoeg. En ze heten ook nog de vrolijken mijner hoogheid. Wie kunnen dat zijn? Het Joodse antwoord, ik heb het niet gecheckt, dus ik bluf nu. Maar het Joodse antwoord is waarschijnlijk de tzaddikim. Want dat roepen ze altijd als het gaat over vrome lui. Die de Heer een handje helpen, die de Heer dienen, maar waarvan zij niet weten wie het zijn. Dat zijn erg goede Joden dan in hun ogen. In werkelijkheid is de gemeente dan. De tzaddikim. De rechtvaardigen. Want tzaddik is gewoon, u weet wel, van Melech tzaddik. Melchizedek. De rechtvaardigen. De vrolijke mijner hoogheid. Hoezo hoogheid? Nou, het is een hemels volk, toch, de gemeente? En mocht iemand dan roepen, dat kan niet, want de gemeente is in het Oude Testament verborgen. Dan zeg ik, nou, vind je het niet mooi verborgen hier dan? Hoezo? Hoezo? Ja. En daarna heet het, er is een ruisende stem. Ruisende stem zou ik maar niet opschrijven, maar als je wilt, och. Een ruisende stem op de bergen gelijk eens groten volks. Maar die zou ik maar wel opschrijven. Een groot volk. En dat brengt veel geruis voort. Een groot volk. De gemeente dus. Op de bergen, ja, maar een berg is een beeld van de hemel. Ze worden toch een hemels volk. Daarna heet het een stem van gedruis der koninkrijken. Meervoud. Een groot volk, koninkrijken, der verzamelde heidenen. Nou, moet ik erbij zeggen, volledigheidshalve, dat in Openbaring 17, net voor hoofdstuk 18 dus, hebben wij gelezen dat de 10 hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt. En ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Het gij toch op zijn minst suggereert, maar als u mij vraagt gewoon in klare taal zegt, dat volkeren die deel uitmaken, maakten van dat rijk van Babel, in opstand komen tegen Babel zelf. Maar als u zich nou even voorstelt hoe dat in die tijd gaat, dan wordt het makkelijker. Wat er gaat gebeuren namelijk, is dat in ieder geval tijdens de apocalyptische, we studeren Openbaring toch, het boek Apocalypse, ja. Dat tijdens de apocalyptische oordelen, zeg maar, van die 7 bezuinen, van die 7 schalen en wat het maar was, dat tijdens die gebeurtenissen in het algemeen dan toch vele ongelovigen, goddelozen gedood zullen worden. Terwijl anderzijds het evangelie gepredikt wordt, zodat de mensen tot geloof komen, uitmondend in een schare die niemand tellen kan, enzovoorts. Zodat de periode op een of andere wijze moet eindigen met dat er alleen nog maar gelovigen op aarde zijn. En mocht er toch nog ongelovigen zijn, wel, dan zullen er, bij wijze van spreken, Matthäus 25, zullen er 2 op den akker zijn. En de een wordt weggenomen, de ander wordt gelaten. Dan bedoel, mochten er nog ongelovigen zijn, die zullen worden weggenomen. Dan hou je alleen gelovigen op aarde over. Wat denk je dat die gaan doen met Babel? Ja. Eindelijk die stad slopen. Dus toch. Maar aangezien in de hiërarchie van die volkeren, boven die volkeren de gemeente staat en daarboven Christus, betekent dat niet alleen die volkeren dat zullen doen, maar wel degelijk de gemeente die daarin betrokken is. In de eerste plaats. In de openbaring van zijn heerlijkheid en van zijn koninkrijk en wat het maar was. Zie? Dus het sluit niet uit dat er op aarde volkeren in betrokken zullen zijn, maar het is van hoger hand geredeneerd. Het is Christus en zijn gemeente. Die zich, ja, Michael en zijn engelen, Christus en zijn gemeente, die zich zullen keren tegen Babel. En dat is dus wat beschreven wordt. Al heb ik ook geen moeite met een stem van gedruis der koninkrijken om dat te interpreteren als, dat is de gemeente ook. Alleen, dat kan ik niet bewijzen. Dat zou kunnen. Dus is wel te beargumenteren, want de gemeente als zodanig wordt geacht officieel, we hebben het hier over officieel, dat de gemeente wordt geacht officieel voor te komen uit de 10 stammen van Israël. En Israël zou bestaan uit vele koninkrijken, heidense wel te verstaan, namelijk niet Joodse. Hebben jullie dat nog? Vele koninkrijken. En vele tronen en wat het maar was. Dus dat dekt het alsnog. En bovendien gedruis der koninkrijken der verzamelde heidenen. Maar u weet toch dat God in onze dagen de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk te verzamelen, aan te nemen voor zijn naam. Oké, okay. Want zo staat het in Handelingen 15. Maar dat is toch wat hij doet. Zijn gemeente verzamelen. Een verzameld volk. Waarna de vraag is of deze woorden niet ook van toepassing zijn op de wereldbevolking tegen die tijd. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja, maar het is toch opmerkelijk dat dit hier beschreven wordt zo. Wie zijn dat eigenlijk? Je moet je toch die vraag stellen, wie zijn dat? Is het iets bijzonders? Ja, het is iets bijzonders. Komt hij nou ook nog wel? Het is iets bijzonders. Nou, dan kan het alleen nog maar de gemeente zijn. Daar staat bovendien, zij komen uit verre landen. Noemen ze ver land? De hemel. Want dat staat erachter. Van het einde des hemels. Dat had ook kunnen zijn van het einde der aarde. Maar dat, natuurlijk kan dat. Maar die woordkeuze is er ook niet voor niks. Hè? En bovendien eten ze... O verre landen, u weet toch waar volgens Jesaja het evangelie naartoe zou gaan? Naar degenen die verre zijn. Naar het einde der aarde en naar het einde des hemels. En dat is de verwijzing naar Britam. Dat wil zeggen naar Brittannië, naar de 10 stammen van Israël, zeker. Ja. Zij komen uit verre landen van het einde des hemels. De heren en de instrumenten zijn de gramschap. Dus je schrijft nog op uit verre landen. En je schrijft nog op uit het einde des hemels. En je schrijft nog op instrumenten zijn de gramschap. Toch? En daarna moet je eerst checken of je niks vergeten hebt. En dan hadden we nog... ik heb nog één vergeten, zie je wel. De heren der heerscharen monstert het krijgsheer. Dus het wordt het krijgsheer, had er nog tussen gemoeten. Het krijgsheer van de heren der heerscharen. Dat was nog vers 4 dus. Daarna hebben we vers 6... En verwijzen naar de verwoesting van de Almachtige, namelijk de dag des Heren, vers 6. En vers 7, alle handen zullen slap worden, alle mensen hart zal versmelten, vers 8. En ze zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Dus dan worden het smarten en weeën. Zij zullen bang zijn als een barende vrouw en ieder zal over zijn naaste verbaasd zijn. Hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn. Het suggereert toch dat er iets gebeurt wat eigenlijk niet kan. Dus iets wonderlijks. Maar het leidt tot de ondergang van Babel. En dan hadden we nog... In aanvulling op dag des Heren uit vers 6 en 8 en 9, sorry. Vers 6 en 9 hebben we nog de dag zijns hittige toorns uit vers 13. Dan hebben we, even kijken... Gebeuren vreemde dingen. Men zal doorstoken worden, men zal door het zwaard vallen. Oké, kun je nog het zwaard invullen. Ook zullen hun kinderkens, vers 16, voor hun ogen verpletterd worden. Hun huizen zullen geplunderd en hun vrouwen geschonden worden. Maar het wijst op natuurrampen. En dan ineens staat er... Vers 17. Ja, ik wil even een pen hebben. Dank je. Vers 17. Zie, ik zal de meden tegen hen verwekken. Tegen Babel. De meden. Dus mocht u nou vragen, wat is dat? Een groot volk, koninkrijken, verzamelde heidenen, de geroepen helden, het krijgsheer van de Heer, der heerscharen, volken uit verre landen, en nu ineens heten het de meden. Dan is het niet uit zulke hele verre landen, de meden. Toch? Dan wordt het een tamelijk lokaal groepje, volkje, de meden. Ik zal de meden tegen hen verwekken, die het zilver niet zullen achten, aan het goud zullen ze geen lust hebben, enzovoort. Hoezo de meden? En mijn antwoord is dat de term meden een van de termen is ter aanduiding van de 10 stammen van Israël. En dat komt om, maar ik geloof dat ik het vorige keer aan het eind van de avond ook gezegd heb. Langs een andere route. Dat komt omdat de 10 stammen nadrukkelijk zijn weggevoerd naar de steden der meden. Niet uitsluitend, maar wel, staat er uitdrukkelijk wel naar de steden der meden. Dat wil zeggen, in de steden der meden woonden natuurlijk de meden. Niet te verwarren met de Perzen, of juist wel te verwarren met de Perzen. Want meden en Perzen, die meden bedoel ik. Maar bij die meden worden gerekend de 10 stammen van Israël officieel. En we, ja, ik weet zeker, daar hebben we het vorige keer over gehad. Want we hebben het gehad over wat Israëlieten nou eenmaal geacht worden te doen. Ongeacht de omstandigheden, zij gaan vermenigvuldigen. Dat kunnen ze namelijk goed. En vermenigvuldigen zij zich. Dat wil zeggen, je haalt een volkje, dat heb ik vorige keer gezegd, je haalt een volkje binnen van 70 man. En 215 jaar later zijn het 600.000 man. Dan heb je de vrouwen niet geteld, maar die moesten ervoor zorgen dat het de 600.000 werden. Nou, maar Thomas, zoiets. Ik bedoel, ze worden veel. En er kwam 70 man naar Egypte, maar Egypte ging eraan te gronden. Toch? Dat duurde dan twee even, maar vooruit. Maar het is wel gebeurd. En wat er met de 10 stammen gebeurd is in Medië, die hebben zich vermenigvuldigd. En het heeft tot gevolg gehad de ondergang van Assur. En van Babel trouwens vervolgens ook. De meden namelijk. Dat staat allemaal niet in je Bijbel. En toch staat het er in de profetieën feitelijk wel. Maar het is dubbelzinnig. Want in de praktijk, Babel is ooit veroverd geworden door Darius de Meder. In diezelfde nacht werd Belsazar gedood. En Darius de Meder ontving het koninkrijk, 62 jaar oud zijnde. Daniel 6 vers 1 geloof ik, waar ik nu was. De Meden, want het waren de Meden die Babel veroverden. En vervolgens kwamen de Perzen, dat waren de vriendjes hoor, overigens. En kwam Kores de Pers 2 jaar later om zijn troon te vestigen daar in Babel. En toen was het rijk van Mede en Persen geworden. Maar toen is Babel niet verwoest. Ze zijn gewoon de stad binnengelopen en hebben Belsazar gedood en dat was het dan. En Darius de Mede kwam in zijn plaats. En zelfs het bestuur, het kabinet bleef zitten, waaronder Daniel. En die was een van de allerhoogste, tweede of derde man, afhankelijk van hoe je rekent, in het Rijk. En daar bleef hij ook gewoon. Verder geen punt. Alleen het was toen niet meer het Babylonische, maar het was toen het Medische, dan wel Medo-Persische Rijk. Betrekkelijk simpel, maar het is niet verwoest. Het is ook nooit gebeurd. Maar wie zijn de meden waardoor het alsnog gebeuren moet? En het antwoord is, nou, die mediërs die in het verleden Asser en daarna ook Babel trouwens vernietigd hebben, om zo te zeggen, die wereldrijk vernietigd hebben, die meden zijn een beeld van de 10 stammen van Israël. En volgens historici waren het ook niet maar de meden, maar waren het de 10 stammen. Niet Darius de Mediër, niet bij de verovering van Babel, maar wel bij de ondergang van die rijken. Want die opstanden die kwamen vanuit het noorden en dus vanuit de Oost-Europese gebieden ongeveer. Dat waren de Mediën, het gebied ten zuiden, zuidoosten van de Caucasus. En ze werden geholpen door de Skieten, die kwamen van nog noordelijker, maar dat waren net zo goed Israëlieten. Alleen dat waren die Israëlieten die nooit in Assyrische ballingschap waren of eraan ontkomen waren. Uit de ballingschap naar het noorden gevlucht en zich gevoegd bij de Skieten. Maar goed, dat is een ingewikkeld verhaal om te vertellen, omdat ja, niemand leert dat op school, dit soort dingen. Dus dan wordt het wat lastig om het uit te leggen. Maar zo gaat het nou eenmaal. Dus als je in de Bijbel leest over de meden, moet je eigenlijk altijd denken van, ja, dat kan historisch wel een functie hebben, maar profetisch is het de uitspraak over een vreemd volk uit verre landen, een groot volk, gedruis der koninkrijken, want zo heet het hier allemaal. En onderweg, daarom zeg ik, schrijf dat op, al die woorden, al die termen. En in dat rijtje komt dan bij gelegenheid te staan de meden. Maar nou lees ik gewoon dus even verder. Hun bogen zullen de jongelingen verpletteren en ze zullen zich niet ontfermen over de vrucht des buits. Hun oogst zal de kinderen niet verschonen. Het is dood en verderf wat gebracht wordt, want al die goddelozen worden gewoon gedood. Alzo zal Babel het sieraad der koninkrijken. En dit soort termen vind je in Openbaring dus ook terug. Hè? Het sieraad der koninkrijken. Uw glans, uw heerlijkheid, uw rijkdom, uw... wat het maar was. Alzo zal Babel het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hoogvaardigheid der Chaldeeën zijn, gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Maar hoe heeft God Sodom en Gomorra omgekeerd? Door vuur uit de hemel. Ja. Dus hoe wordt Babel verwoest? Door vuur uit de hemel. Dat is nog maar de helft van het verhaal. Want bij gelegenheid lezen we feitelijk dat Babel in de... dat de aarde zijn mond zal openen en dat Babel daarin zal verdwijnen. Maar ja, een belangrijk deel van Sodom en Gomorra, van, althans van het oordeel van Sodom en Gomorra en Adama en Zeboeim en waarschijnlijk nog wat plaatsen, een deel daarvan is inderdaad in de aarde verdwenen. Namelijk in de, wat tegenwoordig de Dode Zee is, de Zoutzee. Heb je dat? En een deel ervan niet. Maar niettemin is het nog steeds erg laag. In de zin van in de aarde verdwenen, maar je kan er nog wel naartoe. Nou, deze is er niet overheen gesloten. Hoe je dat maar zeggen wil. Maar de, hè? U weet, de Dode Zee is 400 meter beneden de zeeniveau. Maar dan heb je het nog maar over de, oppervlakte van het water van de Dode Zee. En dan moet je nog verder naar beneden. Maar goed, een belangrijk deel ligt daar niet, ligt nog steeds, is nog steeds zichtbaar. Maar toch aan. Maar dat verband wordt wel gelegd met vuur uit de hemel. En je kan het rustig opschrijven, want we zullen het nog vaker tegenkomen. En dan staat er, daar zal geen woonplaats zijn in der eeuwigheid. En ze zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht. En de Arabier zal daar geen tent spannen en de herders zullen er niet legeren, maar daar zullen nederliggen. De wilde dieren der woestijn en huizen zullen vervuld worden met schrikkelijke gedierte en er zullen jonge struisen wonen en de duivelen zullen er huppelen. Wie het maar waren, want de vertalers hebben natuurlijk moeite met die termen. Maar in ieder geval allerlei wild afschuwelijk spul zal daar huizen voor generaties, geslachten. Want daar wordt over gerekend, hè? wordt meegerekend van geslacht tot geslacht in vers 20. Dat is dus de beschrijving van de locatie, de site moet je tegenwoordig zeggen, van de locatie van Babel gedurende de, of in de 1000 jaren blijkbaar. Heb je dat? Dit is punt 1 nog nooit vervuld. Het moet dus nog vervuld worden. En de situatie moet van geslacht tot geslacht, vers 20, dus ook nog blijven zo. Met een verwoest Babel. En dat is dus in de 1000 jaren, het past perfect. Want dat is de situatie die ontstaan zal in de dag des Heren, in de dag des toorns, of hoe dat maar heten mag. Nou ja, eigenlijk gaat het verhaal verder, dieper eigenlijk, in hoofdstuk 14, waar dan specifiek over de koning van Babel gesproken wordt. Maar daar nemen we dan volgende keer wel weer de draad op. Wij waren daar natuurlijk al naar aanleiding van Openbaring 12... Satan uit de hemel geworpen, want dat is wat daar beschreven wordt. Onder andere, nog een paar dingen meer. Maar de aardigheid is natuurlijk dat daar de beschrijving van Babel, de beschrijving van de duivel inhoudt, dat hij koning van Babel geacht wordt te zijn. En dus de werkelijke koning of God, zoals u wilt, achter dat Babylonische Rijk van de toekomst in elk geval. Van het verleden ook, als u mij vraagt, vooral bij Nimrod al. Maar in de toekomst zeker. En mocht men het willen toeschrijven aan Allah, dan weet je weer. Dus wie dat is. Ja. Goed, wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor uw profetisch woord. Dat woord waarin u zichzelf bekend maakt in de eerste plaats en uiteenzet hoe u een weg tot zaligheid bereid hebt voor ieder die gelooft. En we danken u dat we die weg mogen gaan tot achter het voorhangsel een verse en levende weg. Maar ook danken u dat u ons een blik vergunt op de toekomst waaraan wij deel zullen hebben. Een toekomst waarin u alsnog in heerlijkheid zult verschijnen. Dat u de arme heiland uit het verleden alsnog zal komen op het paard uwer majesteit en in heerlijkheid. Om daadwerkelijk de troon op te eisen en om als zoon van David en als zoon des mensen alsnog gediend te worden. En we danken u dat we daarna mogen uitzien in het besef dat we daar deel aan zullen hebben. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van uw verdiensten en de rijkdom van uw genade. We danken u deel te mogen hebben aan dat volk dat u zich verzamelt en dat u een hemels burgerschap hebt geschonken, opdat wij als volk van eerstgeborenen deel zouden hebben aan uw heerlijkheid en uw koninklijke waardigheid. En daarom, Vader, wij danken u dat we vanavond hier mochten zijn in alle bescheidenheid, in alle eenvoud, maar niettemin in alle oprechtheid, in het besef dat wij van doen hebben met uw onvergankelijke woord. Dat woord waarop wij onze levens mogen bouwen, omdat dat woord onze levens ook verwekt heeft als zaad der wedergeboorte. Dat woord ook waarmee we ons mogen voeden, dat woord dat we in onze harten mogen laten planten, opdat het ons veranderen zou naar de inwendige mens en ons het uitzicht zal geven op dat panorama van uw komst in heerlijkheid. Wees u dan ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.